Goedemorgen, welkom bij de kerktelefoon van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Eindhoven. Ik zal de liturgie van deze dienst aan u voorlezen. We beginnen met lied 5 uit de eigen bundel. Een foto met groet zingen we op Psalm 100. Psalm 62, vers 1 en 2. En dan zingen we lied 105 en 101. Het zingen de bundel. Lezing uit. Hier uit. Hierna volgt. Bundel. Dan nog een keer. We beginnen met lied. Bundel. Daar zingen we Psalm 62, 1, 4 en 5. Hierna 65, 56 gaan liepen. Bundel. Hierna volgende. Jezus. Bundel. Nogmaals een stukje. Ik wens u een prettige dag.
Meisjes en jongens, zusters en broeders, allemaal hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee De Jong voorgaat. Ook de gasten van harte welkom. We zijn blij dat u er bent en we hopen dat we een goede en gezegende tijd met elkaar zullen hebben. En uiteraard groeten we ook de mensen die nu of later op een of andere manier deze dienst meemaken. Mijn naam is Harry Lakerveld. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Mocht u iets te vragen hebben naar aanleiding van wat dan ook in het komende uur gebeurt of onze gemeente, dan kan dat na afloop. Dan sta ik samen met de dominee achter in de kerk. Er zijn een aantal leden in onze gemeente die graag met en voor u persoonlijk willen bidden. Mocht u dat fijn vinden, dan kan dat na afloop. U kunt dan bij hen terecht en ze staan in de buurt van de piano. De collecte is vandaag voor Felix Kohol. De organist is Azeko Peten. En op de piano speelt Simon Kadijk. En de rest kunt u zien. De kinderbijbelgroepen 1 en 2 komen bij elkaar vandaag. Hier zit een drummer. En volgens mij heet die Smit van de achterkant en de voorkant weet ik niet. Dus. Hoe?
Aaron
Smit. Als vierde deel van de reis van je leven is het thema van morgen lijden, onmacht en draagkracht. En in verband met het project is er vanmiddag geen dienst. Na afloop is er ook de mogelijkheid om koffie te drinken, dat is boven in de verdieping. We zullen nu zingen uit de eigen bundel lied 5. En na een moment van stilte, votum en groet, zingen we Psalm 62, vers 1, 4 en 5. Ik wens u een gezegende dienst.
Wij zongen grote woorden. Wij zongen van een diep verlangen naar God. En wij zeiden daarbij, naast u wens ik niemand meer. Laten wij stilstaan bij wat we gezongen en gezegd hebben. En stil geworden willen wij dit verlangen en deze wens aan het begin van de nieuwe week opnieuw uitspreken. En wel met deze woorden. Wij zoeken onze hulp en verwachting in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet ophoudt met het werk dat zijn hand eenmaal begon. En deze God vervult ons verlangen. En onze diepste wens met deze woorden. Genade is er voor jou en vrede. Van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. In de Bijbel komen we een liederenbundel tegen, de psalmen, waarin alles wat een mens meemaakt, bezongen wordt. En als een soort rode draad door al die liederen heen, klinkt de oproep om God te loven. Psalm 22 zegt het zelfs zo: U bent de heilige die op Israëls lofzangen troont. God troont op de lofzangen van de gemeente. Het einde van het psalmboek is dan ook één groot loflied op God. De laatste psalmen, u moet er maar eens op letten, zijn allemaal loflieden. Ze roepen op om God te loven. Ze vertellen waarom we God kunnen loven. Ze geven aan dat we God moeten loven. Laten wij dat vanmorgen ook doen met de drie liederen die we nu samen gaan zingen. Het is een blokje aanbidding, om het maar zo te zeggen. Heer, ik prijs uw grote naam. Zo is het eerste lied. Groot en machtig is hij, het tweede. En Jezus geeft een loflied in ons hart. Dat is de derde. Laten wij zo Gods troon bouwen met onze lofliederen. En u mag erbij gaan staan, het moet niet.
Nummer E56, als ik het goed heb. Groot en machtig is hij. Is bekend bij de jeugd, misschien bij u ook. We zullen in ieder geval de linkerbladzijde in uw boekje een keer voorspelen en dan beginnen we met z'n allen te zingen. En er staat een herhaling, dus de linkerbladzijde gaat nog twee keer. Hè? Ja. 101. Jezus geeft een loflied. We zullen hem geleidelijk aan sneller zingen. En we eindigen coupletje 5 met lai lai lai.
Laten wij samen bidden. Vader in de hemel, u merkt het wel, we zijn blij met u, met wat u in uw liefde voor ons mensen doet. Een rouwkleed veranderen in een vreugdedans. Leed maken tot vreugde. Heer, u kunt het. U doet het ook. En tegelijkertijd kennen we u ook als degene die onze pijn draagt. Daaraan niet voorbij loopt en voorbij gaat, maar het opneemt, naar zich toe trekt en het draagt. U telt onze tranen, u weegt ons verdriet, u kent onze moeite, En zo komen we bij u. Als mensen die vreugde en verdriet kennen. Als mensen die geluk proeven en onder lijden gebukt gaan. Als mensen die blij zijn met doorbraken die er in ons leven kunnen zijn. En als mensen die diep in de put zitten en geen uitweg zien. Heer, zo zijn wij verschillend. Zo hebben wij allemaal ons eigen verhaal. En dan nemen we ook nog al die verhalen mee van wat we zien op televisie. Van wat we meemaken vanuit Kenia. Van wat mensen elkaar soms aandoen. Heer, er is zoveel leed. Zoveel moeite. Zoveel zorg. Dat het bijna gênant is om zo vreugdevol te zingen. En tegelijkertijd willen we het graag. Want we geloven dat niet het lijden, dat niet het verdriet, dat niet de moeite en dat niet de dood het laatste woord hebben, maar u. Heer, help ons dat opnieuw te ontdekken. En help ons zo vreugde en verdriet samen te brengen voor uw aangezicht. Help ons zo samen te zijn rondom wat u in uw liefde ons mensen geeft. Kom ons zo tegemoet, ieder op onze eigen plek. Spreek tot ons hart en voed ons met uw liefde. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. We zingen nu uit de eigen bundel nummer 29, het kinderlied Dit is de dag. En daarna kunnen de kinderen naar de kinderbijbelgroep. Vanmorgen zijn er twee lezingen. Eén uit het Oude Testament, Psalm 30, en één uit het Nieuwe Testament, Matthäus 8, vers 14 tot 17. En tussen die lezingen in zingen we een Thaisee-lied, Als alles duister is. En dat lied zingen we driemaal en dat zal begeleid worden door het orgel. Maar nu eerst de lezing uit Psalm 30, die voor ons gelezen zal worden door Fenna van Gurp.
Een psalm, een lied bij de inwijding van de tempel van David. Hoog wil ik u prijzen, Heer, want u hebt mij gered en mijn vijand geen reden gegeven tot vreugde. Heer, mijn God, ik riep tot u om hulp en u hebt mij genezen. Heer, u trok mij uit het dodenrijk omhoog. Ik daalde af in het graf, maar u hield mij in leven. Zing voor de Heer, allen die hem trouw zijn. Loof zijn heilige naam. Zijn woede duurt een oogwenk, zijn liefde een leven lang. Met tranen slapen we 's avonds in, 's morgens staan we juichend op. In mijn overmoed dacht ik, nooit zal ik wankelen. Heer, u had mij lief en ik stond als een machtige berg. U verborg uw gelaat en ik bezweek van angst. U, Heer, roep ik aan. U, Heer, smeek ik om genade. Wat baat het u als ik sterf, als ik afdaal in het graf? Kan het stof u soms loven en getuigen van uw trouw? Luister, Heer, en toon uw genade. Heer, kom mij te hulp. U hebt mijn klacht veranderd in een dans, mijn rouwkleed weggenomen, mij in een vreugde gehuld. Mijn ziel zal voor u zingen en niet zwijgen. Heer mijn God, u wil ik eeuwig loven. Toen Jezus het huis van Petrus was binnengegaan, zag hij diens schoonmoeder met koorts in bed liggen. Hij raakte haar hand aan en de koorts verdween. Ze stond op en begon voor hem te zorgen. Bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij hem. Met een enkel bevel dreef hij de geesten uit. En alle die ziek waren, genas hij. Opdat in vervulling ging wat gezegd is door de profeet Jesaja. Hij was het die onze ziekte wegnam en onze kwalen op zich heeft genomen.
Geliefden in onze Heer Jezus Christus. Lijden. Heel de mensheid, gelovigen en anderen, worstelen ermee. We ervaren rondom lijden een stuk onmacht en we zoeken draagkracht en uithoudingsvermogen. We willen er niet aan onderdoor gaan. Maar wat voelen we ons vaak? Machteloos. En wat overkomt er ons op dat punt? Veel. De ervaring van lijden gaat diep en is complex. Het is complex, want lijden kan veroorzaakt worden door de schepping, aardbevingen. Lijden kan door onszelf ons deel worden, overmatig drankgebruik. Lijden kan het gevolg zijn van wat anderen ons aandoen. Vervolging. Kenia op dit moment. En lijden kan ons door God toekomen. Gods woede die zich tegen ons keert. Het is complex. Want het komt nooit alleen van God, van de schepping, van onszelf of van anderen. Het is complex lijden, want we zien het in vele vormen zich voordoen, lichamelijk, geestelijk, sociaal. Van ziekte tot depressie, tot armoede. Lijden is een complex verhaal. En daar komt nog bij dat wie lijden aan de lijve ervaart, ontdekt hoe diep dat gaat zitten, hoe zwaar het is. Mensen worstelen er soms hun leven lang mee. Daarom heeft deze preek niet de pretentie om maar even met antwoorden te komen. Alsof er antwoorden zouden zijn. Wel wil de boodschap van deze preek evangelie zijn. Goed nieuws. Een lichtend vuur als alles duister is. Een lichtend vuur dat nooit meer dooft. En zo wil ik in deze preek bij het lijden stilstaan. Allereerst zoals dat ervaren is door Floris Bakels. Van huis uit was hij niet of nauwelijks met het geloof bekend. Ze gingen thuis enkel met kerst naar de kerk, als het er al van kwam. Na een rechtenstudie in Leiden werd hij vlak voor de oorlog advocaat in Rotterdam. En na zijn huwelijk in 1940 ging hij in Pijnacker wonen. Hij heeft het bombardement op Rotterdam meegemaakt en, zoals u begrepen hebt, overleefd. Maar dat bombardement heeft een diepe inslag gemaakt op zijn leven. Het heeft mee zijn houding tegenover de Duitse bezetters bepaald. En zijn verzet begon toen iedereen in dienst van de overheid de zogenaamde Ariërverklaring moest gaan tekenen. Duidelijk moest maken dat hij alles behalve een Jood was, maar dat hij tot het Germaanse ras behoorde. Floris Bakel weigerde die verklaring te tekenen. En daar bleef het niet bij. Hij schreef tal van pamfletten tegen deze verklaring en deelde die pamfletten uit waar hij maar kon, om duidelijk te maken dat dit toch absoluut niet kon. Ook in verschillende brieven die hij rondstuurde maakte hij duidelijk hoe hij over de Duitse bezetter dacht. En zo raakte hij bijna vanaf het begin betrokken bij het verzet in Nederland. Maar al in 1942 werd zijn groep door verraad opgepakt. Onderweg naar de gevangenis in Scheveningen moest Floris Bakels de auto uit, omdat hij moest overgeven. En op dat moment ziet hij naast de auto zittend licht boven Pijnacker, boven de kerktoren, een brede zilveren schaal licht, de toren licht. Er is ook een schaal, een wijde, lichtende schaal, waarin hij zichzelf ziet. Een hand die onder hem komt en hem optilt boven het leven uit. Daar waar alleen, zoals hij zelf schrijft, licht en stilte zijn. En hij hoort op dat moment een stem. Vrees niet. Ik ben het. Dat visioen bij Pijnacker heeft hij die volgende 3 jaar met zich meegedragen. Van de ene gevangenis naar de andere gesleept. Eerst Scheveningen, vervolgens in kamp Amersfoort, een van de meest verschrikkelijke kampen die Nederland gekend heeft. Utrecht. En uiteindelijk in concentratiekampen, Natzweiler en Dachau. Kampen waar niemand van terug moest komen, waar alles in nacht en nebel, in een vette mist, moest verdwijnen. Verschillende keren heeft hij op het randje van de dood geleefd. Maar dat gezicht van Pijnacker, dat visioen daarnaast die auto, heeft hem door de jaren heen geholpen. En in die kampen heeft hij, zoals hij het zelf schrijft, ontdekt dat zelfs het meest extreme lijden wat hij in de Duitse concentratiekampen heeft meegemaakt, meewerkt ten goede. Als hij terugkijkt, schrijft hij eigenlijk tot zijn eigen stomme verbazing op. In al die jaren gevangenschap, in alle ellende die ik meegemaakt heb in de concentratiekampen, is mijn geloof eerder geïntensiveerd dan verminderd. Sterker nog, in heel mijn omgeving kwam ik eigenlijk maar 2 mensen tegen die hun geloof verloren. Veel meer die het geloof vonden. Of al gelovig in hun geloof en vertrouwen bevestigd werden. Floris Bakels heeft zijn overleven van de kampen en de gevangenissen gezien als opdracht om de mensen het verhaal te vertellen van wat God in het diepste lijden kan betekenen. Hij is een van de medeoprichters van het Achterhuis, waaruit Anne Frank werd afgevoerd naar de concentratiekampen. Hij zag het als zijn opdracht. Zelfs na Auschwitz blijkt geloof mogelijk. Een tweede getuige is Harold Kushner. Hij werkt als rabbi in een klein stadje ergens in Amerika, Massachusetts. En daar werkend als rabbi ontdekte hij dat zijn zoon een zeldzame, maar wel ongeneeslijke ziekte heeft. Progeria. Snelle veroudering. Die kinderen worden niet ouder dan 15. Toen hij het bericht hoorde, was hij met stomheid geslagen. En hij heeft heel zijn leven nodig gehad om het te verwerken. En voor hem concentreerde het zich op de vraag: waarom worden kinderen, onschuldige mensen, door het kwaad getroffen? Hij schreef er een boek over: Als het kwaad goede mensen treft. De ouderen onder ons zullen het ongetwijfeld kennen. Het is een bestseller geworden. Niet vanwege zijn inhoud, maar vanwege de ervaring van lijden die wereldwijd is. En de ervaring dat soms het kwaad goede mensen lijkt te treffen. In dat boek komt Kushner tot de conclusie: of God is niet almachtig, of hij is niet rechtvaardig. Hij kan niet allebei tegelijk zijn. Want dan kan het kwaad geen goede mensen treffen. Zijn conclusie is dan vervolgens dat wij ons daarom maar beter niet meer met de vraag bezig kunnen houden: waarom overkomt ons dit? Maar waartoe? Wat ga ik eraan doen nu mij dit is overkomen? Hoe ga ik hiermee verder? Dat heeft Kushner geleerd van Martin Gray, een Pools schrijver die gevangen gezeten heeft in Treblinka. De oorlog heeft overleefd omdat hij daaruit ontsnapt is. En u kent waarschijnlijk ook, zeker als u al wat ouder bent, het verhaal van Martin Gray. Heeft dus de kampen overleefd, bouwt een gelukkig leven op met zijn gezin in Zuid-Frankrijk en verliest vervolgens zijn hele gezin in een bosbrand daar in het zuiden van Frankrijk in 1970. En Martin Gray antwoordde op de vraag of hij nu wel genoeg had van het leven. Of hij het nu niet wilde opgeven. Hij vertelde: deze ervaringen hebben mij geleerd niet achterom te kijken, maar vooruit. Hoe ga ik vanaf dit moment verder met de rest van mijn leven? Kushner neemt die conclusie van hem over en spreekt vervolgens over de grenzen van God. God is niet de oorzaak, zo zegt hij, van ons ongeluk. Hij veroorzaakt het lijden niet, maar hij kan het ook niet voorkomen. Hij is dus wel rechtvaardig, maar niet almachtig. God helpt door mensen tot helpen te inspireren. En zo geeft hij de kracht het lijden te doorstaan. Dat is de weg die Harold Kushner voor zichzelf en voor anderen gevonden heeft. De onmacht overheerst. Waar je zou kunnen zeggen bij Floris Bakels de draagkracht voor al de toon zetten. Een stem uit het evangelie. We luisteren naar David. Een psalm waarin een paar regels eigenlijk heel het leven voorbij komt. Hoog wil David God prijzen, opdat God hem gered heeft. Zo opent de psalm, God lovend. Zo eindigt ook de psalm. Het rouwkleed is door God weggenomen. Hij is uit de dood gered. Genezing en nieuw leven heeft David ontvangen. En daarvoor wil hij God loven en prijzen. De redding waar David hier over spreekt, vinden we aan de rand van de psalm. Hij begint ermee en hij eindigt ermee. Zoals redding blijkbaar vaak zit aan de randen van het leven. Je zou ook kunnen zeggen, en misschien is dat nog wel meer Davids bedoeling, de redding zit niet alleen aan het randje of op het randje. Redding zit er ook als het ware omheen, om het hele leven. De redding omsluit alles. Omvat ook alles. Er mogen in ons leven allerlei tonen klinken, ook valse, hele valse. Maar de grondtoon is de toon van de redding. Daar begint het en daar eindigt het. God is vastbesloten tot redding. Zo zingt Psalm 130. Vastbesloten. God wil heel de wereld redden. En niet dat er ook maar iemand, om welke reden dan ook, verloren gaat. Dat is de grondtoon van heel de Bijbel. God die vecht, strijdt voor het heil van mens en wereld. En David pakt dat op in dit lied door de redding al het andere te laten omvatten en omsluiten. Maar al het andere staat er wel. Het is niet dat David even over redding zingt en dan de rest maar vergeet. Want gelukkig, er was uitzicht. Gelukkig, er is licht. Nee, het duister wordt hier niet weggemoffeld. Daar lijkt het soms even op bij Kushner. Uiteindelijk loop je maar aan het lijden voorbij. Probeer je het achter je te laten, te vergeten. Je kijkt vooruit en laat achter wat het leven verziekt en kapot maakt. Niet in Psalm 30. Niet bij David. Niet in het geloof. De moeite van de strijd en de worsteling met het lijden gaat aan de Bijbel niet voorbij. En David spreekt ervan. Midden tussen het loflied horen we van de worsteling. En we lezen daar van Gods woede en zijn liefde. Van Davids tranen en zijn gejuich. Van dood en genade. Ja, ik lees er niet overheen, al zou ik het graag willen. We lezen hier ook van Gods woede. Iets wat blijkbaar op dit moment nogal de aandacht trekt. Afgelopen week was er een predikantenkring, genaamd Op Goed Gerucht, die dat thema tot onderwerp van een studiedag koos. God is boos. En dat vanwege het feit dat God, zo blijkt uit een pelgrimstocht van iemand. Dat komend vanuit Spanje, Santiago, gaande naar Amsterdam, God steeds liever werd. In Nederland kwam hij de meest lievige God tegen van heel zijn tocht. God mag niet langer boos zijn. En deze predikantenkring vond het tijd om het tij te keren. God is boos. Wij moeten Gods woede niet aan de kant schuiven. En David heeft die woede van God aan de lijve ervaren. Blijkbaar kan dus ook Gods woede achter het lijden van een mens zitten. David spreekt dat hier zonder enige schroom uit. En we zien het vaker in de Bijbel. Dat God zijn woede de vrije loop laat. 40 jaar extra woestijn voor Israël. Een ballingschap van 70 jaar. Ziekte die mensen soms overkomt. Gods woede blijkt daar wel degelijk mee te maken te kunnen hebben. Tegelijk is het goed om te letten op hoe het in deze psalm door David wordt neergezet. Hoe hij het ook in zijn leven heeft ervaren. De balans tussen Gods woede en zijn liefde is zoek. Gods woede, zegt hij, duurde een oogwenk, een knipperen van je oog. Zijn liefde een leven lang. Je proeft daarin wat God eigenlijk het liefst doet. Wat hij wel graag doet, is liefde betonen. Wat hij eigenlijk tegen zijn zin doet, maar soms kan het niet anders, maar wat hij tegen zijn zin doet, is zijn woede tonen. Iemand schrijft heel mooi: de toorn of de woede wordt God altijd afgeperst. Vaak door ons toedoen. Zijn liefde geeft hij zonder dat er iemand om vraagt. Graag en royaal. Daar is nooit een aanleiding voor. Behalve dat God gewoon lief wil hebben. Zo heeft zijn woede altijd een aanleiding, zijn liefde nooit. Gods woede. Liever niet. Zeker niet als het gaat om God. Maar soms maken wij mensen het er blijkbaar naar. Maar dan nog. Liever liefde dan woede. En waarover zal die woede van God zich nou aan David getoond hebben? De aanleiding zit midden in de psalm. Het dieptepunt. Overmoed. Hoogmoed. Dat zijn de woorden die hij daarin gebruikt. Een houding van: ach, God heeft mij lief. Wie zal mij wat doen? Nooit zal ik wankelen. Mijn leven staat als een huis. Ik sta als een rots boven alles. Ik heb eigenlijk God nog mensen nodig. David heeft die momenten in zijn leven gehad. Dat hij dacht dat hij de hele wereld wel in zijn eentje aankon. Dat hij zeker God niet nodig had. En mensen, ach, wat heeft een koning met mensen? David heeft daarin waarschijnlijk de aanleiding gezien voor Gods woede. Voor het feit dat God zich verborg. Niet thuis gaf toen David hem zocht. Stil bleef toen David graag antwoorden wilde. Niet reageerde toen David vragen had. God verbergt zijn gelaat en een mens bezwijkt. Bezwijkt van angst. David heeft het benauwd gehad. Zo kan Gods woede in beeld komen. Zo kan God in ons lijden zijn. Als wij daartoe aanleiding geven. Maar God wil ons liever. Veel liever. Veel, 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 veel liever. Van al ons lijden verlossen. En daar begon David mee en daar eindigt hij mee. Met andere woorden, daar mogen we aan vasthouden. God is erop uit te redden en te verlossen. Jezus en het lijden, tenslotte. Zoals Matthäus het daar vertelt, lijkt het erop alsof Jezus als een soort Caesar, als een soort koning, zijn land doorrijdt en doortrekt. Hij kwam, hij zag, hij overwon. En wat van Caesar gold, geldt nog meer van de Heer Jezus. Alle bezetenheid drijft hij uit, alle zieken genas hij. Let op het woord alle. Totaal. Zo kwam Jezus daar in Capernaum. Zo was hij daar in het land van Galilea. Hij kwam. Hij zag. Ja, hij zag ook. Jezus had oog voor wat er gebeurde. En hij overwon. Toch is er een groot verschil tussen Jezus en Caesar. Jezus kwam, zag en deed nog iets voordat hij overwon. Hij raakte bij de moeder van Petrus de hand aan. Die persoonlijke aandacht, die nabijheid, het feit dat hij haar aan mocht raken. Is dat niet ten diepste waar het om gaat? Aangeraakt worden door Jezus Christus. Geen afstand. Komen, zien en overwinnen. Maar komen, zien, dichterbij komen, aanraken. En wat maakt dat bij die moeder van Petrus los? Zij stond op. Ja, ze lag ongetwijfeld in bed. Maar hier zit meer in dat opstaan. Ze stond op. Het was een opstanding voor de moeder van Petrus. Het was een nieuw leven waaraan ze mocht beginnen. En dat zag je bij Caesar nooit. Een nieuw leven. Het leven wat er was, kreeg vaak geen kans meer. Jezus wekt letterlijk nieuw leven bij de moeder van de schoonmoeder van Petrus. De koorts verdwijnt en zij gaat hem dienen. Niet omdat het moet, maar uit vrije wil. Dat wil Jezus losmaken in haar leven en het leven van al die bezetenen en al die zieken. Dat er een nieuw leven ontstaat. Dat daarin zichtbaar wordt dat de dienst aan Jezus Christus handen en voeten krijgt. Matthäus wijst bij deze gebeurtenis op vervulling van de woorden van Jesaja. Jesaja 53, die bekende woorden over de lijdende knecht van de Heer. Woorden die Jezus vervuld heeft. Woorden die je vroeger op de lagere school uit je hoofd moest leren. Want juist deze woorden typeren Jezus lijden en sterven. En dit stukje staat er dan ook in. Dat alle ziekte en kwalen naar Jezus toekomen. Het is alsof hij het als een magneet naar zich toetrekt. Hij houdt het niet op afstand. Hij raakt het aan. En in de aanraking neemt hij het als het ware over. In de nabijheid gaat hij het dragen. Als een magneet trekt hij alle ziekten en kwalen naar zich toe. Jezus wil lijden, omdat hij het lijden niet wil. Hij is niet gekomen om de waarom-vraag te beantwoorden, om het allemaal te verklaren. Hij is gekomen om het lijden de kop in te drukken. Om ons ervan te bevrijden. Om het lijden met alles wat hij in zich had te bestrijden. Dat is de centrale boodschap van heel de schrift. Als het gaat om het lijden in deze wereld. Je er nooit bij neerleggen. Never en nooit. Het te vuur en te zwaard bestrijden. Dat is de toon van Jezus Christus. Hij kon het gewoon niet aanzien. God kan het niet aanzien. En zo loopt God in heel de schrift niet aan het lijden voorbij. Gaat het niet uit de weg. Maar zoekt het op. Zoekt het op. En haalt het naar zich toe. En draait het de nek om. Want God accepteert het lijden niet. Hij neemt het lijden van mensen af. En bestrijdt het. Waar het maar enigszins kan. Dat is dat licht. Dat nooit meer dooft. God die vecht. Strijdt. Tegen het lijden. Door Jezus Christus. En wij mogen op die strijd inhaken. Met ons gebed. Voor de zieken. Voor hen die verdriet hebben. Tegen de armoede. Wij mogen het oppakken. Met onze gebeden van God. Er is nog zoveel te doen. Blijft u alstublieft strijden. En neem ons in die strijd mee. Wij kunnen dan misschien niet alles wegnemen. Geen blindheid. Geen ziekte. Niet alles. Maar wat we kunnen, moeten we doen. Als de blindheid niet weg kan, dan maar Bartimeus. Als de doofheid niet weggenomen kan worden, dan maar Efata. Als de ziekte niet weggenomen kan worden, dan maar ziekenhuizen. Maar wat we kunnen, laten we dat letterlijk in Gods naam doen. En voor alles, laten we bidden. Dat Gods kracht en Gods gevecht in ons leven en in onze omgeving tegen lijden doorgang en voortgang mag vinden. En waar het lijden toch blijft, laten we er alles aan doen om het te verzachten. Want dat is het minst wat we voor elkaar kunnen betekenen. Samen dragen. In Jezus' naam. Maar eerst samen vechten. In Jezus' naam. Amen. De kinderen zullen zo wel terugkomen. En dan gaan we collecteren. Maar voordat we gaan collecteren zal nog even kort iets ingeleid worden door Agnes, die alles weet over het collectedoel Felix Kohol.
De collecte is voor de diaconie. Die zin zal u uiterst bekend voorkomen. Volkomen vertrouwd in deze ambiance hier. U grijpt naar de tas, u deed het al. De rechterzak, de linkerzak, de achterzak, de binnenzak. De collecte is voor Felix Kohol. Is de handelingen die u doet is precies hetzelfde. Maar de bekendheid daarvan is toch iets minder en zeker minder vertrouwd. Ja, dan moet ik natuurlijk weer de ouderen aanspreken. Want hoe vaak heeft u het al gehoord? De collecte is voor de diaconie. En hoe weinig heeft u in verhouding nog gehoord? De collecte is voor Felix Kohol. Het moet erin. Het moet net zo vanzelfsprekend worden als de collecte is voor de diaconie. Dan weet u wat u moet doen. Woensdag aanstaande gaan Jan en ik weer naar Burkina Faso. Wij ontmoeten daar het voor u vage begrip Felix Kohol in de persoon van een mens. Ik sta hier eigenlijk als mosterd voor de maaltijd. Want ik kan u daar nog weinig over vertellen. Het moet nog gaan gebeuren. Het zou natuurlijk wel leuk zijn als wij donderdag, als we Felix ontmoeten, kunnen zeggen: Felix, ze vinden het zo bijzonder, dit project. De collecte van afgelopen zondag bracht bijvoorbeeld dubbel zoveel op. Het zou heel leuk zijn als we dat konden vertellen.
Bij onze gebeden zullen we uiteraard God aanspreken op zijn gevecht tegen het lijden. Wij zullen Gods aangezicht daarvoor ook zoeken dat hij dat gevecht mag voortzetten en intensiveren wat ons betreft. In dat licht willen we in ieder geval de naam ook noemen van Tim Domburg Scipio. Het is duidelijk dat hij voorlopig niet naar huis gaat. En dat is toch wel een tegenvallig teleurstelling. Wij willen zijn naam bij God noemen. Dat zullen we ook doen voor de familie Fajdari. Voor velen van u misschien alweer vergeten. Maar vorig jaar hebben wij een handtekeningactie gehouden om deze familie in Nederland te houden. Onlangs is duidelijk geworden dat de vader een ongewenst verklaring heeft gekregen. En dat houdt praktisch in dat hij bijna per omgaande het land uit zal moeten. Er is voorbeden voor de familie gevraagd en ook voor de politiek om hierin wijze besluiten te nemen. Want deze mensen raken vaak tussen de wal en het schip. Dus laten wij ook in dit geval voor de politiek bidden. Wij zullen uiteraard bidden voor Agnes en Jan en Felix Kohol. En wij willen ook bidden voor Patrick en Agnes Kamkam. Agnes gaat samen met Patrick terug naar Ghana, omdat Patrick ook aanvullende papieren moet hebben om hier in Nederland te mogen blijven. Ze gaan samen die reis maken. En het is een reis waarin we hopen dat er ruimte mag ontstaan dat hij toch in Nederland mag blijven. En dat ze zo samen hun leven hier weer mogen oppakken. Maar vooralsnog gaan ze samen naar Ghana, samen met Comfort, hun dochter. Laten wij zo samen bidden en danken. Vader in de hemel, we hebben het al gezegd in het gebedslied dat we zongen na de preek. Leg uw stille dauw van rust op onze duisternis. Hier laat die duisternis inderdaad ingetoomd worden. Op welke manier dan ook maar beperkt. Wilt u waarmaken, elke dag opnieuw, dat u de God bent die uit het slavenhuis, uit dood en verderf, uit ziekte en ellende verlost, om ons als vrije mensen te laten leven. Hier wilt u dat gevecht alstublieft voortzetten. En wilt u zo, waar het maar enigszins kan, mensen uit hun lijden verlossen. Heer, dank voor het feit dat u zich het lijden letterlijk aantrekt. Dat u er niet aan voorbij ziet en aan voorbij loopt, maar dat u het als het ware naar u toe haalt om ons ervan te verlossen en te bevrijden. Heer, heel de geschiedenis door hebt u daar tekenen van laten zien. Verras ook ons met tekenen van uw redding en verlossing. En geef ons met elkaar de moed om u er steeds weer op aan te spreken. Dat het lijden toch eindelijk eens definitief de kop ingedrukt wordt. Heer, en zo weten we uit ons eigen midden van mensen die met lijden te maken hebben. Door ziekte, verdriet, eenzaamheid, teleurstelling. Heer, er is zoveel wat ons leven verziekt. Geef ons tekenen van uw verlossing en redding. Door het feit dat mensen dit lijden aan u mogen geven en kunnen geven. En dat u het zich aantrekt. En dat zij zo verlost worden. Heer, wat zou dat machtig zijn. En wat zou het heerlijk zijn. Om dat aan elkaar en met elkaar te mogen ontdekken. Laat u zo zien wat u diep van binnen beweegt. Redding en verlossing. Heer, we verlangen ernaar, we zien er naar uit. En help ons op onze beurt, waar mogelijk, ons in die strijd te scharen. Geef dat we zo alles wat ons gegeven wordt, mogen oppakken. Om samen te vechten tegen alles wat het leven kapot maakt en verziekt. Heer, maar bovenal, u bent groot, u bent machtig, u kunt het. Zo willen we u de naam noemen van Tim Domburg Scipio. Zo willen we u de naam noemen van de familie Vajdari. We willen u de naam noemen van Patrick in het bijzonder, maar ook van Agnes en Comfort die samen naar Ghana gaan. We willen u de naam noemen van Felix Kohol, die op zijn plek die strijd tegen het lijden ook vorm geeft. Wilt u Jan en Agnes nabij zijn als ze hem in die strijd steunen door erbij te zijn en zo uw nabijheid ook tastbaar te maken voor hem en voor alle die met hem meewerken. Heer, geef dat wij zo met elkaar de moed en de kracht vinden om bij elkaar te zijn in het lijden en om schouder aan schouder daartegen te strijden. In gebed en gehoorzaamheid aan uw woord. Zo bidden wij. In Jezus' naam. Amen. Een lied van hoop en verwachting. Er is een dag waar al wat leeft al lang op wacht. Een dag van blijdschap als heel de schepping wordt bevrijd. Laten we dit lied met elkaar als slotzang zingen. Thank you. Simon, Leon, Martin, Aaron, Asiko, bedankt voor het begeleiden van deze dienst. Laten wij nu samen het licht uit Gods hand ontvangen en mee naar huis nemen in de zegen die Hij ons geeft als zijn aangezicht over ons ligt. De Heer zegene jou en Hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over jou lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over jou en geve u vrede. Thank you.